tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Lucas 24 en daarvan het 32e vers. Lucas 24, vers 32. En ze zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? Gemeente, David zegt in een van de psalmen, het is psalm 39, dat een vuur ontbrandde in zijn overdenking. Een vuur ontbrandde in zijn overdenking. Een soortgelijk iets is de Emmausgangers overkomen op hun weg van Jeruzalem naar Emmaus. Wie die twee waren? De een heette Cleopas. En daar weten we niet veel van. Behalve dat volgens Johannes zijn vrouw Maria heette. En die wordt dan in het evangelie de andere Maria genoemd. Je had Maria de moeder van Jezus. Je had Maria Magdalena. En je had de andere Maria, en dat was de vrouw van Clopas of Cleopas, volgens Johannes. En dat betekent in elk geval dat deze Cleopas behoord moet hebben tot de nauwe kring van Jezus' volgelingen. Hij hoorde niet tot de elfen, tot de elf discipelen die nog over waren. Daar moet hij ook duidelijk van onderscheiden. Maar hij hoorde wel tot de nauwste kring van Jezus' volgelingen. En dat zal van de ander, waarvan we de naam niet weten, ook wel hebben gegolden. U kent denk ik in grote lijnen, ook jullie jongens en meisjes kennen in grote lijnen wel de geschiedenis van deze twee mannen. Zij waren diep teleurgesteld. Hun gezichten stonden dan ook zeer droevig. Toen Jezus, die zij niet herkenden, want hun ogen werden door God gehouden dat zij hem niet kenden zouden. Toen Jezus zich bij hen voegde. Waarom gingen ze Jeruzalem uit? Rond de middag, of net in de middag. Op die eerste dag der week, de dag van Jezus' opstanding, waarom gingen ze Jeruzalem uit? Ze hadden iets gehoord, een gerucht, in de morgenstond, dat er iets aan de hand was. Ze vertellen er die vreemdeling over. Er zijn vrouwen bij het graf geweest, en die kwamen terug met het bericht dat ze een gezicht, let op hè, een gezicht van engelen hadden gezien. Ze zeggen niet, ze hebben engelen gezien, maar een gezicht van engelen. Het was maar een visioen, niet echt. En die zeiden dat hij leeft. En ze wisten ook dat sommigen van de discipelen naar het graf geweest waren, dat die ook wel gezien hadden dat het graf leeg was, maar hem zagen ze niet. En ze hadden zo'n goede hoop gehad over die Jezus, nietwaar? Ze hadden zo gehoopt dat hij degene was die Israël verlossen zou. Ze hadden dus dezelfde gedachten over Jezus gehad als dat ook de discipelen gehad hadden, bijna allemaal. Ze dachten dat het met Jezus bergopwaarts zou gaan. Dat hij te Jeruzalem een koninkrijk zou oprichten en dat hij die gehate Romeinen het land zou uitjagen. Er was er eigenlijk, gemeente, onder de volgelingen van de Heer Jezus maar eentje. Maar eentje. Die het in de gaten had wat er ging gebeuren. En wat Jezus werkelijk ging doen. En weet u wie die ene was? Dat was Maria van Bethanië. Toen ze hem zalfde met die kostbare olie. Zij deed het met het oog op zijn begrafenis. Ze dachten allemaal, het gaat bergopwaarts met Jezus. En wij zullen in zijn glorie en in zijn heerlijkheid mogen delen straks. Dat dachten ze allemaal. Hij zou daar het koninkrijk in Jeruzalem wel eens oprichten. Het huis van David herstellen. Maria had het anders gezien. Die had haar stervende borg en middelaar herkend. En daarom uit liefde tot hem. Uit zielenliefde. Dat hij dat voor haar zou over hebben, heeft ze die kostbare zalf over hem uitgestort tot een voorbereiding voor zijn begrafenis. Alle anderen dachten er anders over, ook de Emmausgangers. En hoe was dat dan op een teleurstelling uitgelopen, hè? Want het was reeds de derde dag van dat die dingen geschied waren. Welke dingen? Wel, onze overpriesters en leidslieden hebben hem overgegeven tot een oordeel des doods. Ze hebben gelijk. Inderdaad, niet Pilatus had dat gedaan. Maar hun leidslieden, die hadden zijn kruisiging geëist. Ze hebben gelijk, Petrus zal het straks ook zeggen op de Pinksterdag. Gij hebt de rechtvaardige gedood. Pilatus oordeelde dat men hem vrij zou laten. Maar gij hebt zijn dood geëist. En zo zeggen het ook deze twee Emmausgangers. Tegen die vreemdeling die bij hem wandelt. Onze leidslieden, die hebben hem ter dood overgegeven. En wij hoopten maar. Maar al onze hoop is de bodem ingeslagen. En daarom gingen ze naar huis. Naar Emmaus. Een reis van een goede halve middag. Zo'n 2,5 à 3 uur gezien. De afstand waarop Emmaus van Jeruzalem lag. Moet dat ongeveer een reis geweest zijn van zo'n kleine 3 uur. Ze vonden het niet meer de moeite waard in Jeruzalem te blijven. Ook niet na al die geruchten. Ze hielden het voor praatjes. Ze geloofden er niet meer in. Te mooi om waar te zijn. De wens is de vader van de gedachte. Zo zullen de Emmausgangers over alles wat ze die morgen gehoord hadden gedacht hebben. En daarom gingen ze maar weg. Alle hoop was immers vervlogen. En toen was die vreemdeling bij hen gekomen. Die bijwoner slechts in Jeruzalem, zo staat er heel letterlijk, bijwoner. Want hij weet kennelijk, gezien zijn vragen, helemaal niets van wat er de laatste dagen in Jeruzalem is voorgevallen. Daar weet hij kennelijk helemaal niets van. Want hij vraagt, welke dingen bedoelen jullie eigenlijk? Hè? Als ze zeggen, weet gij dan deze dingen niet? Welke, zegt hij, welke dingen zijn dat dan? Hij is kennelijk nergens van op de hoogte. En dan, ja, dan vertellen ze het hem. En toen nam hij het woord. Eerst waren zij aan het woord. Om te vertellen wat er allemaal gebeurd was. en hun diepe teleurstelling daarover. Jezus heeft ze daarover uit laten praten. Ze mochten het eerst aan hem vertellen. En toen was het voor hen de tijd om te luisteren. Toen kwam hij aan het woord, nietwaar? En toen verweet hij hun hun klein geloof dat ze de schriften niet verstonden. En hij legde hen uit vanuit de schriften alles wat van hem geschreven stond. Hij liet zien dat de Christus helemaal niet die man zou zijn die bergopwaarts zou gaan. Dat ze dat verkeerd hadden gezien. De Messias die komen zou, zou sterven en opstaan. Hè? Dat bewees hij met de schriften in de hand. Dat leerde hij hen uit het woord van God. Ze hadden het altijd verkeerd gezien. Ja, ze hadden Jezus voor een profeet gehouden. En misschien straks ook wel voor een koning. Maar de Heere Jezus is meer. Hij is borg en middelaar. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Jezus zegt er niet bij, en die Christus, dat ben ik. Nee, hij legt gewoon hen uit wat de Christus inhoudt, wat zijn werk is, dat is lijden en opstaan. Daartoe is hij in de wereld gekomen en dat hadden de profeten hen voorzegd. En toen waren ze in Emmaus gekomen. Dat moet wel aan zo'n beetje aan het einde van de middag tegen de avond zijn geweest. Dat staat er ook, de dag is gedaald. En Jezus die maakte aanstalten om voor te gaan. Zij waren thuis. Maar dat zien die twee niet zitten. Niet alleen maar omdat de dag is gedaald, heus niet. Als ze hem zat waren geweest, als ze genoeg van hem hadden gehad, dan zouden ze maar al te graag afscheid van hem hebben genomen. Dat ze van hem af waren. Maar dat was het natuurlijk niet. Hè. Ze wilden hem binnen hebben. Die avond, die nacht. Hij zou hen nog veel meer kunnen vertellen, nietwaar? Hij zou hen nog veel meer kunnen vertellen. Daaruit blijkt al wel hoe geboeid ze geweest moeten zijn door de woorden die hij sprak. Er staat zelfs dat ze hem dwongen. Er staat een woord dat geweld inhoudt. Ze dwongen hem met geweld. Nee, daar komt niks van in. Daar komt niks van in. Doorreizen terwijl het avond wordt. Kom bij ons binnen. Nee, je zult hier overnachten. En ze spraken net zo lang totdat de Heere Jezus toegaf en zich naar binnen liet leiden. En dan aan tafel. Die vreemdeling. Het doet een beetje aan het avondmaal denken, maar het was natuurlijk geen avondmaal. Maar wel bijzonder. Dat de gast de leiding aan de tafel heeft. Dat is wel bijzonder. Dat hij het brood nam en zegende en brak. Dat is wel bijzonder. Dat doet ons toch wel een beetje aan het avondmaal denken dat kort tevoren was ingesteld. Het was strikt genomen geen sacramentbediening. Maar het is ook geen toeval dat onder het breken van het brood hun ogen geopend. Jezus die gesproken had over zijn sterven en opstaan vanuit de schriften, die hen duidelijk had gemaakt wat de Messias, de Christus, zou komen doen. Dat het zo heel anders was dan dat ze dachten. Die breekt het brood. En opeens zien ze het. Waar hebben ze dat dan gemerkt? Aan zijn doorboorde handen misschien, dat staat er niet. Dat staat er helemaal niet bij waar ze het aan gemerkt hebben. Er staat alleen dat hun ogen geopend werden. zoals ze gehouden waren geweest, dichtgehouden op de weg, zodat ze hem niet kenden, zo worden ze nu geopend, zodat ze hem wel kennen en herkennen. Dat is Gods werk. Het is niet zo dat van hen uit iets opviel. En dat zij ineens dachten van, hé, hij is er toch. Dat het uit hen voortkwam. Nee, gemeente, de ogen te openen, dat is Gods werk. Hij is het die het daar aan die tafel, in die avond, daar in Emmaüs. Hij is het die het daar heeft gedaan. En er staat eigenlijk in de grondtaal een woord dat betekent geheel en al openen. Door en door openen. Door en door openen, deed hij. Hij opende hen totaal de ogen, zodat ze het in een flits duidelijk, helder, gans en al zagen. Ja, hij is het. En toen was hij weg. Ze zouden hem pas aan de avond van die eerste dag, in de loop van de avond, terugzien. Maar dan niet in Emmaüs, in Jeruzalem. Als ze bij de elven zijn. En Jezus is dan daar in het midden. Dan zijn ongetwijfeld die Emmausgangers daar nog bij. Daar zullen ze nogmaals zien. En ziet u dan, gemeente, ziet u dan die twee mannen daar aan tafel zitten? Die lege stoel van Jezus. Hij is weg, ontkomen uit hun ogen. En ze kijken elkaar aan. Twee zielen, één gedachte. Want ze zeggen tegen elkaar allebei hetzelfde. Was ons hart niet branden in ons. Toen hij ons de schriften opende. Je kunt ook vertalen. Was ons hart niet brandende in ons. Niet alleen maar toen hij ons de schriften, als hij ons de schriften opende. Maar zoals hij dat deed. En ik denk zelfs, gemeente, dat die vertaling wel eens juister zou kunnen zijn. Was ons hart niet branden in ons, zoals hij de schriften opende. En zoals hij tot ons sprak op de weg, hoe of hij dat deed. Niet alleen maar toen hij dat deed, maar hoe hij het deed. De manier waarop. Zoals hij tot ons sprak. En zoals hij de schriften opende. Die vertaling is vanuit de Griekse taal in ieder geval zeer wel mogelijk. En als je het mij vraagt, is die zelfs de juiste. Het gaat om de manier waarop Jezus het deed. Dat had indruk gemaakt. En dan staat er ook weer. Datzelfde woord voor openen. En hun ogen werden door en door geopend, zagen we net. Dat ze hem kenden. En hier staat hetzelfde woord voor openen. Door en door opende hij hen. De schriften. Hè? Toen hij ons de schriften opende. Daar staat datzelfde woord met dat voorvoegsel. Door en door. Geheel en al openen. Tot en met. En dat had Jezus inderdaad gedaan. Grondig. Niet oppervlakkig zoals de schriftgeleerden en de fariseërs dat deden. Hij leerde als machthebbende. Staat er elders in het evangelie. En dat is zeker ook na de opstanding niet minder geweest als voor zijn kruisiging. Hij ging na uit al de schriften wat van hem geschreven was. Beginnende Van Mozes staat er, legde hij, en van al de profeten legde hij uit in al de schriften, dus ook de psalmen. Ook de andere bijbelboeken, de dichterlijke boeken van de Bijbel. Hetgeen van hem geschreven was. En wat was dat? Dat was dat de Christus al zo moest lijden. En sterven. En in zijn heerlijkheid ingaan. Dat moest gebeuren. Dat liet hij zien. Hij liet dus zien dat ze daar een totaal verkeerde gedachte van hadden. Van wat de Christus inhield. En dat de verlossing waarop ze hoopten een totaal andere verlossing zou zijn. Dan alleen maar een politieke. Dan alleen maar vrijheid hier op deze aarde. Maar dat dat geestelijke afmetingen zou hebben. Dat het zou gaan om verlossing van de zonden en van de schuld. En dat het zou gaan om de doorgang tot het eeuwige leven te forceren die van onze kant zo gesloten was en is. Daar heeft Jezus over gesproken. Gemeente, wilt u wel weten dat ik wel luistervinkje geweest zou willen zijn? Die paar uren dat ze onderweg waren. En Jezus vertelde, eerst dingen aan hen vroeg, later toen zij zwegen, toen sprak Jezus en legde de schriften uit, ik zou wel luistervinkje geweest willen zijn, ik zou wel stiekempjes in de boompjes langs de weg voortgevlogen willen zijn, hè, met hem mee. En mijn oortje te luisteren hebben willen leggen hoe Jezus dat nou precies deed. En welke teksten dat hij daar allemaal behandeld heeft. Met die Emmausgangers. Nou, ik heb wel een beetje een vermoeden hoor. Als het gaat om Mozes, de grote profeet. Een profeet gelijk mij, zei Mozes. En de ceremoniën van Mozes. De ceremoniën van de wet, zijn die toch allen van hem getuigen. De Heer Jezus zal ze bij langs geweest zijn. Misschien ook wel het offer van Isaac op de Moria van Abraham en Isaac. Kent de geschiedenis wel? Het zou heel goed kunnen dat die geschiedenis er ook bij geweest is. En de moederbelofte, ja, die zal er ook vast en zeker niet aan ontbroken hebben. Genesis 3 vers 15, dat zeker ook niet. En dan de profeten, Jesaja 53, de knecht des Heren. Wat staat daar allemaal niet van hem geschreven? En dan de ware blik op wat hij zou komen doen op deze wereld. Die heeft de Heer Jezus naar voren gehaald. En de psalmen. Die zo vol zijn. Van hem. Van de Messias. Die komen zou. Bij monden van David, psalm 118, psalm 16, psalm 110, psalm 72, al die psalm 22 en 31, waar het kruiswoord van Goede Vrijdag uitgenomen was. Al die psalmen en profeten en al de geschriften van het oude verbond, is de Heere Jezus bij langs gegaan. Zo moest de Christus lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. O onverstandige, trage van hart, om te geloven alles wat de profeten gezegd hebben. Dat had Jezus tot ze gezegd. En dat realiseren ze zich nu ineens, o zo goed, en ze zeggen tegen elkaar, toen we dat allemaal aanhoorden. Gebeurde er toen niet iets met ons. Mijn ziel werd heet in mijn overdenking, zei. Ontbrandde in mijn overdenking, zei David. Psalm 39. Was dat bij hen ook niet het geval? Ze kenden hem niet, maar ze werden wel aangestoken. Door de prediking, zoals de Christus zijn zou, zoals hij dat uitlegde, zoals hij hun dat bekend maakte, dat was voor hen een openbaring. Hij opende de schriften door en door en dat doet wat, hè, dat doet wat. Dat geeft brandende harten, ook al ken je hem nog niet. En dat kwam puur door de leer. De Heer Jezus vertelde geen verhaaltjes. Hij had het niet over anekdotes. Hij vroeg niet, heb je dit wel eens meegemaakt, of dat wel eens meegemaakt, en dat wel eens ervaren, en dat wel eens gehad en zo. Nee, hij vertelde eenvoudig weg. Zo staat er geschreven. Zo staat er geschreven. Zo is het gegaan. Zo moest het gaan. En hij laat het vanuit de schriften gedocumenteerd zien. Zoals Paulus dat later trouwens ook doet. Overal waar hij komt, in de handelingen der apostelen, in welke synagoge ook, dan staat er steeds dat hij bewijst vanuit de schriften dat Jezus is de Christus. En dan gaat ook het hele Oude Testament open. Want het zijn de schriften die van hem getuigen. En de schriften die moeten het doen, lieve mensen. Die moeten het doen. Als die schriften door en door geopend worden, dan werkt de Heilige Geest. Dat wil de Heilige Geest gebruiken. De schriftuur. Prediking moet schriftuurlijke prediking zijn. En dan pas is het goede prediking. Als het schriftuurlijke prediking is, dan is het ook bevindelijke prediking, want de schrift is door en door bevindelijk. Dan komt het bevindelijke er vanzelf bij, maar het komt er niet bij, het zit er gewoon in. Maar als dat bevindelijke erbij gemaakt moet worden, dan zijn we roos. Want dat is bij Rome ook zo, hè. Het is de schrift en de traditie. Dat hebben allebei gezegd. De schrift en de traditie. En in de reformatorische kerken zijn wij soms ook wel eens een beetje roos. Dan is het de schrift en de bevinding. En de bevinding heerst over de schrift. Foei. Foei. Het zijn de schriften die doen. Die moeten door en door geopend. Dat heeft Jezus gedaan. Dat hebben de apostelen gedaan. En daar zijn wij toe geroepen om dat te doen. Door en door de schriften uit te spitten. De schriften die van hem getuigen, die laten zien wie hij is. Door en door en door. Dat moet grondig gebeuren. Niet oppervlakkig, niet overheen lezen en overheen praten. Nee, wat er staat, dat moet worden uitgezegd in het midden van de gemeente. Zo heeft Jezus het ook gedaan. Op de weg. Naar Emmaus. En die preek die heeft best een poosje geduurd hoor. Want het was bijna 3 uur wandelen. Dat zei ik u al. Nou laat de Heer Jezus er nou 2 uur van onderwezen hebben. Nou dat is toch een aardige preek zou ik zeggen. Dat is toch een aardige preek. En al die schriften. En ze waren er nog niet zat. Want ze dwongen hem mee naar binnen te gaan. Hun harten waren aan het gloeien. Geraakt. Op de weg. Gemeente, dat is mooi. Ik hoop dat dat ook bij u zo is. Dat als u de schriften verklaard worden, niet alleen vanmorgen, maar ook altijd, dat er iets van binnen begint te branden. Een verlangen. Een hoop. Iets begint te gloeien in je ziel, in je hart. Dat is een goede zaak. En als ik dat merk in het pastoraat, als ik bij iemand op bezoek ben en ik merk dat er iets leeft. Ik merk dat er een gloed is, een gloed van betrekking op het woord van God en op het evangelie, op Christus. Dan is me dat ook altijd een zaak van dankbaarheid, van vreugde. Dan heb ik daar ook hoop en verwachting van dat het zich voort zal zetten. Want kijk, het is prachtig hè, dat die harten gloeiden. Gloeiden onder het woord. En het woord wil dat ook teweeg brengen. Zeker waar dat er harten gaan gloeien. Gaandeweg meer en meer beginnen te gloeien onder de prediking van het woord van het evangelie. Dat is wenselijk. Maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg. Want dan had de Heer Jezus daar in Emmaus wel tegen die Emmausgangers kunnen zeggen. Nee, ik ga beslist toch door. Daar had hij zich niet over te laten dwingen. Want als het genoeg was dat hun harten gloeiden, hij wist dat wel. Hij heeft dat vast en zeker ook wel aan ze gezien. Vast en zeker wel aan ze gezien. En hij kent immers de harten. Dus dat moet hij hebben geweten en gezien wat er van binnen in die mannen gebeurde. Maar, gemeente, als er genoeg was, dan kon hij het verder ook wel zo laten. Als hij daaruit kon besluiten, die mannen zijn nou gered. Die zijn nou wederom geboren. Dan had hij dat daar toch ook wel bij kunnen laten. Want dan komt het altijd goed. Hè? Als een mens eenmaal wederom geboren is. Dan zal hij het koninkrijk Gods zien en ingaan. Dan zijn ze immers gered. Maar de Heer Jezus vond dat niet genoeg. Hij liet zich dwingen om binnen te komen. En daar openbaarde hij zichzelf gans en al, want daar werden hun ogen geopend, dat ze hem kenden. En daar gaat het om, dat de ogen geopend worden, dat ze hem leren kennen. Dat die Messias waar Jezus van sprak, dat hij dat is. Het gaat om zijn persoon, dat hem te mogen. En ja, dan gaan daarna de discipelen, de twee Emmausgangers, naar de discipelen in Jeruzalem toe. Want ze moeten het gaan vertellen wat ze hebben meegemaakt, wat ze gezien hebben. Nou, aan de ene kant moet dat een beschamende tocht zijn geweest. Want ja, ze waren dan toch maar uit Jeruzalem vertrokken. Ze hadden geen geduld gehad, anders dan de discipelen bijvoorbeeld van de Heer Jezus. Die waren nog niet naar Galilea gegaan. En zij wel, zij waren naar Emmaus vertrokken. En ze hadden helemaal het verkeerde zicht op Jezus gehad. Nou, wat dat betreft hoefden ze zich voor de discipelen niet zo te schamen. Want die hadden weinig beter zicht op Jezus. Op wie de Christus was. Daar hadden ze weinig beter zicht op gehad. Wie de pot verwijt, de ketel van de zwart ziet, zou je bijna zeggen. Hè? Dus wat dat betreft hoefden ze zich niet zo te schamen. En dat ze 2-3 uur met de Heere Jezus hadden gewandeld en hem niet eens hadden gekend. Ja, dat wel natuurlijk. Maria Magdalena had dat ook even gehad aan het graf. Toen Jezus vlak achter haar stond en ze kende hem niet. Maar dat was wel iets waar je nou niet bepaald prat op hoefde te zijn. Maar ze kwamen daar in Jeruzalem. De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En toen kwam Jezus in het midden. En dan staat er. Toen opende hij hun verstand. Dat ze de schriften verstonden. Ziet u dat, gemeente? Hij opende de schriften. Door en door opende hij die onderweg. Hij opende door en door hun ogen in Emmaus. En dan 's avonds in Jeruzalem, daar opent hij hun verstand. De Heere werkt door. Hij werkt door. Hij werkt bij mensen altijd wel verschillend natuurlijk. Het is niet zo dat er altijd zo'n toeleidende weg is. Daar mag je geen schema, geen patroon van maken. Van een toeleidende weg. Die is er niet altijd. Hè. Denk maar eens aan Lydia, de purperverkoopster. Die kwam onder de prediking van Paulus. En de Heere opende haar hart. Dat ze acht gaf op hetgeen door Paulus gezegd werd. Ook daar staat door en door openen. Datzelfde woord. En door deze Emmausgangers is het gaandeweg gegaan. Geleidelijk afgegaan. Eerst werd dat vuurtje in hun hart ontstoken. Die harten werden begaan. En toen werden hun ogen. Dat ze hem kende. En toen opende hij hun verstand. Daar werkt de Heer nog aan, hè? Daar werkt de Heer op aan. Want kijk, als er een vuurtje brandt en dat verblijdt ons, zeggen, als we dat gewaar worden, dan moeten we niet denken van die mens is er al, die mens is er al, die mens is al behouden, die mens is al in de zaligheid, zullen we maar even zeggen. Nee, dat mag je hopen, maar helaas gaat dat ook nog wel weer eens over. Ik kom wel eens mensen tegen, ook in ons dorp, die zeggen, ja dominee, ik heb wel eens wat gehad. Vroeger, toen en dat heb ik wel eens wat gehad. Onder de prediking van het woord en zo, de dingen me aanspraken. Hè, en toen heb ik dit beleefd en toen heb ik dat beleefd. Dat hoor ik nog wel eens een keer. Hè. Ja, dat is allemaal mooi, die gloeiende dingen. Maar waar is het dan nu? Waar is het dan nu? Hoe lang is het allemaal geleden? Hoe komt het dan dat het allemaal weg is? Hoe komt het dan? Hoe kan dat dan dat het allemaal weer vertrokken is? Dus je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Je kunt niet iemand zalig spreken omdat hij 50 jaar geleden wel eens iets van de Heer heeft gehad. Daar kun je echt niet iemand zalig op spreken. En toch gebeurt dat in bepaalde kerken. Want ja, dat komt uit de wedergeboorte voort, zeggen ze dan. En de wedergeboorte die gaat nooit verloren. En dus worden die mensen dan zalig gesproken omdat ze ooit wel eens iets van de Heer hebben gehad. Wees daar wel voorzichtig mee. Want de Heere leidt tot de kennis van Christus. En daar ligt de zaligheid in. Daar ligt de bekering en de wedergeboorte in. Dat je de Christus leert kennen. Dat ging bij Lydia in ene keer. En dat ging bij de Emmausgangers geleidelijk aan. Eerst die brandenaar. Toen die open oog. En toen dat geopende verstand. Hè? Eerst dat geopende woord met het brandende hart. Toen de geopende ogen. Allemaal door en door geopend. Al steeds datzelfde woord. En dan staat er ook uiteindelijk hun verstand. Dat ze de Christen ook echt verstonden. Hè? De harten branden niet alleen van hopen, van verlangen en van verwondering. Maar ze verstonden ze ook echt. Dat ze in Jezus vervuld waren. Weer die schriften, hè? Weer die schriften. Zo openbaart Christus zichzelf aan zondaren. Zo openbaart hij zich ook nu nog, hè? Door het woord te openen, door de ogen te openen, door het verstand te openen. En dan ben je gered. Dan ben je gered. De Heere werkt door. En daarom moet je maar niet tevreden zijn. Als je af en toe wel eens een goed gevoel hebt onder een preek of zo. Nou, dat is fijn. En ik hoop dat het ook ergens toe zal leiden. Maar je moet niet denken dat je een kind van God bent als je eens een keer een mooie preek hebt gehoord die je aangreep of zo. Of wel eens wat vaker een mooie preek hoort. Hè. Dat is niet genoeg. We moeten Christus leren. Onze ogen moeten geopend worden dat Hij het is. En we moeten de schriften gaan verstaan dat Hij van Hem spreekt. We moeten het oog op Hem mogen vestigen. En daar wil de Heer doorwerken. Nodig Hem dan nog eens binnen, zoals die Emmausgangers dat deden. Nodig Hem dan eens binnen. Dwing Hem dan maar bij je binnen te komen desnoods. Omdat Hij daar zich laat zien wie Hij is. En ga dan ook maar terug naar Jeruzalem. En kom dan maar in de kring van zijn discipelen. En als Jezus daar komt, dan zal hij ook bij wijze van spreken je verstand nog openen. Dat je de schriften gaat verstaan. Door en door verstaan. Vraag toch, zoek toch naar de doorwerking van de Heere Jezus in je hart. Want dan pas ben je gered als je de armen om de Heer Jezus heen mag slaan. Wetende wie Hij is, die dierbare borg en zalig. Maar rust niet. Rust niet. Laat het brandende hart daarop uitlopen, lieve mensen. Alsjeblieft, alstublieft, laat die gloeiing niet voorbij gaan als er zo'n gloed onder de prediking in u is. Laat die gloeiing niet voorbij gaan. Maar dat ze u brengen zal tot die waarachtige kennis van de zaligmaker. Dat je weet wie hij is en weet hoe hij is vanuit de schriften. Laat Christus zich aan u mogen openbaren in al zijn heerlijkheid. De Zoon van God in u geopenbaard. Want dan, ja, dan ben je zeker en waarachtig gered. En dat kan, nee, dat kan inderdaad nooit meer stuk, nooit meer verloren gaan. Het kan wel aangevochten worden. En er kunnen wel eens tijden van donkerheid en van duisternis zijn, maar dat gaat nooit meer over wie eenmaal bij de zaligmaker is geweest. Die is werkelijk wederom geboren, gelovig en bekeerd. Dat gaat nooit meer over, dat genadewerk van God. Maar wees nou niet met dat beetje gloeien tevreden. Denk nou niet, omdat het gegloeid is, zal het met mij wel goed komen. Dan ga je daarop rusten. Dan ga je daar je behoud in zoeken. Dat je wel eens wat hebt gehad. Alsof dat je zaligmaker is. Nee, dat is je zaligmaker niet. Dat je wel eens wat hebt gehad. Dat is je zaligmaker niet. Christus is je zaligmaker. Dames en heren. En als dat gloeien daar dan de voorbereiding op is. Nou, dan is dat prima. Maar vergelijk het maar eens met... Ja, weet je, een rare vergelijking misschien. En toch maak ik hem. Vergelijk het maar eens met voorgebakken friet. Die is voorgebakken, doe je de diepvries. En je kunt hem zo niet eten. Hij moet ook nog afgebakken worden. En half gegaarde kippenpootjes. Voor op de barbecue. Die moet je niet zo gaan eten. Die moeten afgebakken worden. En broodjes ook, hè? Voorgebakken brood. Moet in de oven. En zo is het nou, gemeente, ook in het geestelijke leven. Als je wel eens een gloeiing hebt onder de bediening van het woord. Hè, en je voelt de kracht van het woord. En de streling die daarvan uitgaat. Het gezag van het woord van God. Dat raakt je hart. Wil dan toch niet rusten. Zodat je van Jezus bent. Zodat Hij zich aan je heeft geopenbaard. En doordat je de schriften verstaat. Die van Hem getuigen. Door en door geopend. Het woord geopend. De ogen geopend. Het verstand geopend. De Heere doet geen half werk. Hij laat het niet bij voorgebakken brood alleen.